Oh, And I put them in. Winter is the Boston period was over on it. What have you in the Boston period was it? What day can work since the Boston period was it? Can you help me that week? Jesus Christ. Did we support the raising of Patterson in the dance? Just wait, thinking on Jesus in the Wustin. Because Jesus was the first attack in the Wustin. And daar probeert the devil him te verleiden. Dus the devil zegt tegen Jesus bijvoorbeeld: als hij springt van dit berg, dan zullen de engelen jou komen redden. Ga je dat doen? Dus de duivel zegt tegen Jezus die niet helemaal juist zijn, die probeert Jezus af te leiden. Maar wij gaan dat verder in de zondag zo bespreken. Oké? En nu gaan wij ons lied van de maand zingen. Oké, luid zingen. Het is de laatste keer dat we dit lied gaan zingen.
Waar ik op sta,
hij is de weg,
waar ik op ga,
en ik zal voor hem zingen, voor hem zingen, zolang ik leef.
In het begin
was hij het woord,
was hij het woord,
hij was bij God.
Hallo, test, test, hoort je mij?
Ja.
Beter dan ik. Ah, nu hoor ik mijn eigen ook. Ja, ik kan maar beter opzij zetten, want met mijn armen druk ik dat wel in een juf tegengeven. De blijdschap spat eraf, vinden we dat ook niet? We gaan een tekst lezen in Psalm 68, vers 1 tot 5. Een psalm. Een lied van David voor de koorleider. God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hem, zoals ook rook verdreven wordt, zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Ze springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam, baan de weg voor hem die door de vlakte rijdt. Want de Heere is zijn naam, spring op van vreugde voor zijn aangezicht. En dan nog een tekst uit Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Ik denk dat duidelijk is dat de preek over blijdschap gaat. Ja, misschien dat je in die teksten ook nog iets anders leest, maar bij mij is dat nogal duidelijk. In sommige psychotherapieën wordt er gewerkt met 5 basisemoties. En die zijn dan vreugde of blijdschap, de Bijbel maakt daar geen onderscheid in, boosheid, angst, verdriet of pijn. En als we ze een keer van nabij gaan bekijken, dan zien we dat daar 1 positief gevoel is. Dat is blijdschap of vreugde. En dan een aantal negatieve gevoelens. Boosheid, angst, verdriet en pijn. Nu, we moeten het niet eens zijn met dat idee. Maar ik heb in een tijd ooit oefening gemaakt en je kunt 100 gevoelens allemaal onder die 5 samenbrengen. Dus geen Bijbels idee, het is gewoon een waarneming. Maar nogmaals, je moet er niet mee eens zijn. Maar als we dit systeem bekijken, dan zie je, zonder dat we nog maar iets in de Bijbel gelezen hebben, dat er 4 emoties zijn die onze blijdschap in de weg kunnen staan. 4 tegenstanders. En als Paulus ons daar juist oproept om blij te zijn, dan is dat omdat Paulus weet dat er andere gevoelens, andere emoties op de loer liggen om onze blijdschap af te pakken. Nu, let op dat positief of negatief, dat heeft niks te maken met een waardeoordeel, want we zijn geschapen met alle 5 die emoties. Enfin, eigenlijk moet ik zeggen, we zijn geschapen met de mogelijkheid om die 5 emoties te ervaren. Elk van die emoties, elk van die gevoelens heeft zijn nut en zijn doel. En positief en negatief, dat heeft gewoon te maken met hoe voelt die emotie aan op lange termijn. Bijvoorbeeld angst, dat vinden wij Belgen niet zo tof, want er zijn 2 miljoen Belgen die angstremmers nemen. Een 2 met 6 nullen achter, je hebt me goed verstaan. Dat is een serieus percentage van de bevolking, hè. Door boosheid bijvoorbeeld en andere emotie vallen er elke dag dodelijke slachtoffers in België. En dat gaat van de crime passionnel tot uitgerekende moorden, geplande moorden door gangsters. Ook niet te vergeten de vele zelfdodingen in ons land, waaraan dan vaak pijn, emotioneel of fysiek, ten grondslag ligt. Maar vandaag gaat het dus over die eerste emotie, die positieve, blijdschap of vreugde. En dan wil ik 3 dingetjes, 3 puntjes mee bekijken. Waar wordt de psalmist blij van? In de psalm die wij het gelezen hebben. Wat maakt God blij? En worden wij blij van dat wat God blij maakt? Dat is wel een belangrijke vraag, zou ik denken. Dus puntje 1. Waar wordt de psalmist blij van? Wel, heel vaak zien we dat David, de psalmist in ons geval, dat hij blij is als zijn vijanden worden verslagen. Dus ook in de Bijbeltekst die we net gelezen hebben, God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid en een beetje verder. Zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. En in 1 adem gaat het dan verder, maar de rechtvaardigen verblijden zich. En ze verblijden zich geen klein beetje. Ze springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Dat klinkt als een uitgelaten menigte die blij is dat de vijand dood is, verslagen of op zijn minst verdreven. Nu, die taal van de psalmen, daar moet je wel even aan wennen. Het was een andere tijd. Een tijd waarin Israël geweld werd aangedaan door Gods vijanden. Een tijd waarin ook zegen zichtbaar was. Die was zichtbaar in eigendom in nageslacht, in een lang leven,
in gezondheid en in rijkdom. En dan is het logisch dat de psalmist de vergelding op de vijanden in dit leven verwacht. Maar het is niet slecht om voor ons mensen uit het nieuwe verbond om een vertaalslag te doen. Want wij strijden natuurlijk niet tegen fysieke mensen, tegen fysieke vijanden. Wij strijden tegen geestelijke vijanden. En we zijn ook blij als God die vijanden van ons afschudt. We zijn blij als we daarvan verlost zijn. Daar is niks mis mee. En dat is dus het eerste antwoord dat we vinden op de vraag waar de psalmist blij van wordt, namelijk dat de vijand verslagen wordt. Maar er is meer. In Psalm 4, vers 7 tot 8, daar staat: velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Heere, u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. Dus wat hier staat, dat is dat het licht van Gods aangezicht meer blijdschap geeft van wat dan ook. En als Gods aangezicht over ons licht, dat is zo'n uitdrukking uit het Oude Testament, die je ook in de hoge priesterlijke zegen tegenkomt, dan betekent dat dat God genadig is. Dat hij ons goedgezind is. En als God ons goedgezind is, als dus het licht van zijn aangezicht op ons straalt, dan geeft dat meer blijdschap dan wat dan ook. Tenminste, bij de psalmist. Ik hoop bij ons ook, maar dat is een andere vraag. In Psalm 16, vers 11 staat: gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Dat is ook weer David. Die wordt geen klein beetje blij van Gods tegenwoordigheid. Nee, overvloed van vreugde overvalt hem als hij in Gods nabijheid komt. Als er staat bij uw aangezicht, dan betekent dat ja, dicht bij God. Als je iemand zijn aangezicht ziet, dan zij de redelijk dicht. Dicht of dichter, ik zie ook het aangezicht van de mensen die van achter zitten, een beetje moeilijker. Maar als ik het scherp zie, hier op de eerste rij, jullie zitten lekker dicht, dan begrijpt u, als je het aangezicht ziet, ben je dichtbij. En de aangezicht in dit geval staat voor Gods wezen. Nu, ik denk niet dat er hier een tekening bij nodig is, dat we iets moeten vertalen aan het nieuwe verbond. We snappen dat allemaal, dat is zo klaar als een klontje. Maar de vraag is, worden we blij als we bij God komen? Misschien moet ik de stoute vraag stellen, komen we bij God? Nemen we daar de tijd voor om bij God te komen? David die bad het volgende gebed. Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Als je geen harp kunt spelen, is dat niet erg. Hè? David kon dat nu wel en daarmee doet hem dat. Je moet het niet tegen mij zeggen. Maar je gaat het zelf weten. Misschien zijn hier mensen die dat moeilijk vinden om Gods aangezicht te zoeken. Om dicht in God zijn nabij te komen. En waarom is dat? Misschien voelt dat aan zo gelijk dat een baas u roept. Ken je dat? Ik had zo'n rare baas. Soms dan liet hij u komen. En dan dat kon zijn om te zeggen, oh, dat is goed gedaan, of gewoon om iets te regelen. En een andere keer kon dat zijn om hem daar een sigaar te geven, dat je op je knieën stond te trillen, van, wat gebeurt er hier? En ik denk dat mensen soms dat aanvoelen, hè, als ze bij God komen van, oei, ik ga een sigaar roken. Nee, een sigaar krijgen. Je mocht niet roken, alleen toch geen sigaar, want dat stinkt. Maar ik ga een sigaar krijgen, ik ga onder mijn voeten krijgen. Ja, dat kan, dat je dat niet op je gemak voelt om naar God te gaan. Dus ik ga even onderbreken, we gaan onze ogen toedoen en we gaan gewoon in stilte bidden voor elkaar. En het kan zijn dat je zelf moeite hebt om regelmatig Gods aangezicht te zoeken, maar bid dan toch voor de mensen rondom u, hè, dat ze Gods aangezicht durven zoeken. Heer, zend ons uw licht en uw waarheid. Laat die ons leiden. Ons brengen in uw nabijheid. Zodat we blij kunnen zijn omdat we bij u zijn. Heer, laat ons zien wat er in de weg staat en help ons om dat op te ruimen. Neem elke hindernis om in uw buurt te komen weg, Heer. Amen. Dan komen we bij het volgende punt. Wat maakt er God nu blij? Want dat is ook wel belangrijk om te weten. Nu, misschien lees ik de psalmen iets meer als u, ik weet dat niet, maar 3 keer per week gaan we in de Upper Zoom, en je weet dat ik een gebedsbediening heb, gaan we in de Upper Zoom door de psalmen. We zijn nu aan de 10e keer. En het is mij opgevallen dat in de psalmen staat wat dat God blij maakt. En ik vind dat geweldig om te weten, want als ik weet wat dat God blij maakt, dan ga ik dat toch zeker wel doen. Zoals Salomo zei, een wijze zoon maakt zijn vader blij. Eerst iets wat dat God niet blij maakt. Psalm 147, 10 tot 11. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. Alhoewel dat God dat wel geschapen heeft, hè? Laat dat duidelijk zijn. De Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goedertierenheid hopen. Voor God hoeft dat bodybuilding gedoe niet, dat rollen met die spieren, dat hoeft niet. Kracht van dieren of mensen, die maken God niet blij. Wat hem wel blij maakt, dat zijn mensen die hem vrezen, die op hem vertrouwen. Dus mensen die hun hulp van God verwachten en niet van spierballen, niet van de ziekenkast, niet van verzekeringen, niet van wat dan ook, niet van de bankrekening, niet van paarden, ruiters en wagens. Mensen die op God vertrouwen, mensen die in hem geloven. En dat we in hem geloven, dat blijkt niet uit het feit dat je hier nu vanmorgen in de kerk zit. Dat zegt niks over uw geloof. Niks. Dat zegt hooguit iets over het feit, ja, dat je hier wilt zijn. Ons geloof dat blijkt uit onze houding als we in slechte papieren zitten. Als alles tegen zit, als het leven moeilijk gaat, als pijn doet. Als er iemand wegvalt, ik zeg maar wat, als we een accident krijgen, noem maar op, ons job verliezen, zo al van die dingen. Als het leven hard is en pijn doet, dan zal blijken of we God vertrouwen of niet. En God die is blij met mensen die op hem vertrouwen. Het volgende wat God blij maakt, dat staat in Psalm 35. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid. Laat hen voortdurend zeggen, de Heer is groot. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Maar dat is een goede oefening voor in de school. Vreugde, vrede. God vindt vreugde in de shalom van zijn dienaar, in de heelheid, in de compleetheid, de vrede. En dat is iets dat er is als alles klopt, als alles goed zit. Dan is daar die vrede, die shalom van God, die heelheid, die compleetheid. En daarnet zei ik dat God blij is met ons geloof en ons geloof juist blijkt op die momenten dat niet alles juist zit. Maar houd voor ogen dat God liefst heeft dat wel alles juist zit. Hij stuurt geen ziekte of hij verzoekt ons niet. Hij laat dingen toe, maar dat is alleen maar om te zorgen dat we meer op hem gaan gelijken. het volgende. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste. Daar waar niemand het ziet. Wacht, ik zit te ver. In het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Dus God is blij met waarheid in onze binnenkamer. Of gewoon binnen in ons. Waar dan niemand komt, alleen God zelf. Dat is ook de enige die dat dan ziet. En op die verborgen plaatsen maakt God ons zijn wijsheid bekend. Ja, maar minuutje, het gaat over blijdschap. Wat heeft dat nu met wijsheid te maken? Ja, ik weet, ik heb soms zo van die rare gedachten sprongen. En ik wil u een tekst lezen uit Spreuken. En ik vind dat zo'n prachtige tekst die wijsheid en blijdschap verbindt. Dat is zo'n tekst waar ik emotioneel van word. Degene die aan het woord is in deze tekst, dat is de wijsheid. Spreuken 8, 29 tot 31. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Wauw. Ik ga het nog eens lezen. Dat is zo'n tekst die je even moet laten bezinken. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zegt de blijdschap. Zegt de wijsheid, pardon. Zijn lievelingskind was ik. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Dus de wijsheid was Gods bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En het is goed vertaald. Als er staat spelen, dan klopt dat. Het is echt spelen. Het wordt niet wat anders bedoeld. Het is echt spelen. Nu, bij wijsheid denk ik alles behalve aan spelen. Dan denk ik aan saaie universiteitsbibliotheken en dat standbeeld zo van, weet je, de denker van Rodin. Dan zit hij zo op een rots te denken. Wijsheid. Ik denk aan saaie bibliotheken vol met wijsbegeerte, filosofie. Maar deze Bijbeltekst die doet me echt naar adem snakken, want dat geeft mij een heel ander idee over wijsheid. En vooral een heel ander gevoel bij God krijg ik daarvan. God geniet van de wijsheid en de wijsheid geniet van de mensenkinderen. Dat hebben we net gelezen. En God geeft de wijsheid waar hij zo van geniet, geeft die aan ons mensen. Weet je, we hebben dat net gelezen, in het verborgene geeft hij wijsheid. En die wijsheid is speels. Die speelt voor Gods aangezicht. Je weet, dat is heel dichtbij, ik heb het daarnet gezegd. Spelend voor Gods aangezicht. Dus spelen voor God, dat maakt hem niet ambetant, dat maakt hem niet kwaad. Integendeel, hij geniet ervan. Wat deze Bijbeltekst mij vooral toont, dat is de menselijkheid van God. We hebben een paar maanden geleden Kerstmis gevierd. Dat betekent God met ons, Immanuel. Hij is geboren in deze wereld. En straks gaan we Pasen vieren. We hebben net gehoord dat de vasten begonnen is. En wat gaan we dan gedenken? Wel eerst Goede Vrijdag, dat God in de dood is gegaan. We gaan dat straks ook met tekenen van brood en wijn gedenken. En we gaan ook gedenken dat God is opgestaan. Dat was die pijn van sterven en de blijdschap van dat opstaan. Dat was allemaal rauwe, beenharde werkelijkheid. Want het gaat niet over die 2 dagen dat Jezus geleden heeft. Hij heeft meer dan 30 jaar hier in deze wereld gelopen. En als je in de evangelie kijkt, dan zegt hij dikwijls, hoe lang ga ik u nog verdragen? Ik kan het niet meer aanzien. Deze wereld was voor hem een verzoeking. Zo simpel was het, want hij kwam uit de hemel. Maar dus Jezus die is zo erg mens geworden dat hij eraan doodging. Ik had ooit zo'n kameraad en die zei: wie het leven heeft aanvaard, moet het met de dood bekopen. Ja, dat staat ons allemaal te wachten. Maar we hebben het lijden van de Heer Jezus gezien. En we gaan straks nogmaals gedenken. We hebben gezien dat de huid van zijn lichaam was geklopt met zwepen en marteltuigen. We hebben de striemen gezien die ons genezing bracht. We hebben gezien dat de Heer Jezus door een hoop sadisten aan een kruis is genageld, precies of ze een schilderij op. En hij liet het gebeuren. Allemaal vrijwillig. Nu, dat ligt achter ons. Het is volbracht. En dus kan God meer dan ooit van ons genieten. Hij kan meer dan ooit vreugde aan ons beleven, want de relatie met God is hersteld. Dat was de reden waarom dat Jezus naar de aarde is gekomen en is gestorven. Om te zorgen dat de relatie tussen God en mens weer in orde kwam. En nu mogen wij voor zijn aangezicht spelen, net zoals de wijsheid deed. En net zoals ik kan genieten van mijn kleinkinderen, die op allerlei manieren spelen, en sommige mensen van u hebben ze gezien op tv, heb ik gehoord. Mij ook even, maar als je mijn ogen knipperde, was ik al weg. Maar dus net zoals ik van mijn kleinkinderen kan genieten, die op allerlei manieren spelen, op dezelfde manier wil God van ons genieten. Hij wil vreugde beleven aan ons, daarom heeft hij ons gemaakt. En dat is de boodschap van de psalmen, die in allerlei toonaarden wordt bevestigd door de profeten, door de wijsheidsliteratuur, door de evangeliën en ook door de brieven in het Nieuwe Testament. De hele Bijbel roept daaruit: God heeft plezier in zijn kinderen. En het is Gods bedoeling dat wij ook plezier hebben als we bij hem zijn. En misschien denkt u, ja, maar er moet nog van alles gebeuren bij mij. Ik ben nog niet echt wat God op het oog had. God die kan mij zo niet graag zien. Stop daarmee. Dat is een platte leugen van de platte slang die plat op zijn smoel in stof moet kruipen. De vader van de leugen, waar God mee afgerekend heeft, waar de Heer Jezus mee afgerekend heeft. Dus stopt met dat te denken, God ziet u graag. En dat er dingen zijn die je nog niet kunt geestelijk, oké, leer ze dan. Geen probleem. Zijn er dingen die je nog niet kent? Begin eraan. God geniet daarvan, dat zijn kinderen dingen leren en dingen proberen. Als ons Rebecca klein was en die stond op en ze viel en ze stond weer op en ze viel nog eens. Maar ze kan lopen, hè. Dat is nu eenmaal zo, met vallen en opstaan. En dat is totaal geen enkel probleem. En geestelijk is dat ook zo. Geen probleem. God ziet u graag en hij geniet ervan als we meer en meer veranderen naar zijn beeld en gelijkenis terug. Want we zijn zo geschapen en er zit in iedereen nog heel veel van Gods beeld en gelijkenis, maar het is een beetje scheef getrokken door de zonde. Dus, en nu hebben we er een beetje werk aan, een beetje veel soms, om dat terug in lijn te krijgen met de oorspronkelijke bedoeling. Oké, mijn laatste punt. Mijn voorlaatste is, ik heb dorst. Mijn laatste, worden wij blij van wat God blij maakt? Dan is mijn eerste vraag, beseffen wij goed wat God blij maakt? En beseffen we dan tegelijk dat datgene wat dat God blij maakt, dat dat ook ons zal blij maken? Want in de hemel is het feest elke keer dat er iemand tot bekering komt. Elke keer als iemand tot geloof komt, Lucas 15, je kent die tekst uit uw hoofd. En de vraag is, worden wij blij als er iemand tot geloof komt? We hebben verleden jaar Festival of Hope gehad met Franklin Graham. Ik weet niet of u nog iets zegt. Er waren bijna 15.000 mensen in Brussel. Wij dachten, dat is onmogelijk in België. Er zijn 1200 mensen naar voren gegaan, maar er zijn er ook nog ik weet niet hoeveel die met een app hebben gewerkt. Dus 1400 beslissingen zijn er genomen om Jezus te volgen. Sommigen opnieuw, maar heel velen voor de eerste keer. Maakt ons dat blij? Ik zat dat te blij tegelijk een klein kind als ik dat zag. Maakt ons dat blij als mensen tot geloof komen? Weet u wat dat David bad? Je weet David, die van de psalmen, diezelfde, koning David. Die is zo'n keer een uitschuiver gemaakt, die kon tellen. Hè? En weet je wat dat die bad toen dat hij zijn zonde had beleden nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen? Of weet je wat dat belangrijkste was dat die bad? Geef mij, dat is het besluit van Psalm 51, hè? Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Met andere woorden, geef mij terug die eerste blijdschap. De blijdschap die ik had als ik tot geloof kwam. Of de blijdschap die ik heb telkens als ik zo een zonde kan belijden met de bedoeling om ze na te laten. Herinnert u zich dan nog hoe dat was in de eerste keer dat je in God geloofde? Nu, ik moet zien wat ik zeg, want bij jonge mensen, die kennen vaak die ervaring niet meer. En die zijn even goed christen als wij. Als ik dat aan onze Rebecca vraag, aan nee, zegt die, en er zijn nog jongeren in de kerk, tweede of derde generatie christenen, die zeggen, ik heb altijd geloofd. Ik heb nooit dat moment gehad dat ik zei, en nu? Dat is raar, hè? Ja, ik heb een heel serieus verleden gehad. Ik ben in de gevangenis tot bekering gekomen, dus heel heftig. En ja, voor mij is dat punt heel duidelijk aan te geven. Bij anderen is dat wat moeilijker, maar bij jonge mensen die christenouders hebben, ja, die hebben dat vaak niet. Maar goed, hopelijk hebben die wel de vreugde, hopelijk hebben die wel allemaal de vreugde over uw redding. Je moet heel die Psalm 51 thuis, gemak, maar een keer goed lezen. Maar de bottom line is volgens mij dat. Als ik blij ben over mijn bekering, als ik blij ben over het feit dat ik gered ben, dan zondig ik niet, want dan kan ik niet zondigen. Want ik ben zo blij, zo vol van Gods genade, dat ik genoeg heb aan die vreugde, dat ik genoeg heb aan die blijdschap. En God de Vader die heeft ons het mooiste cadeau gegeven dat hij ooit kon geven, zijn eigen zoon. En de Zoon van God heeft ons het mooiste cadeau ooit gegeven, namelijk zijn leven. En de Heilige Geest die in ons is komen wonen, die overtuigt ons elke dag van de schoonheid van dat offer en die getuigt in ons dat wij kinderen van de Vader zijn. Weet je, dat staat in de Bijbel. De Heilige Geest overtuigt ons dat wij kinderen van God zijn. Er staat zonen Gods, maar dat Grieks woord is, gelijk in het Duits hebben ze dat ook zo'n woord voor broers en zussen, geschwester. En dat betekent zowel broers als zussen. Wel, dat Grieks woord voor de zonen, dat betekent ook broers en zussen, mannen en vrouwen. Zonen en dochters in dat geval. Luister goed naar wat ik u ga zeggen. Als dat geschenk van God, die redding, ons niet meer blij maakt, dan hebben wij een serieus probleem. Als we niet meer blij worden van het feit dat we gered zijn, dan gaat het echt niet goed met ons. Echt waar. Niet goed. En David, die besefte dat. En die, ja, uiteraard wist hij dat het niet goed met hem ging. Zeker niet nadat de profeet hem dat verhaal daar had gedaan. En hij wist dat het niet goed ging, omdat hij niet meer blij was over Gods redding. En daarom bidt hij, geef mij de vreugde over uw heil terug. Dus ik herhaal deze morgen wat dat Paulus tegen de Filippenzen zei. Lieve broers en zussen, wees blij. Ik zal dat nog een keer zeggen, wees blij. Ik zeg dat niet, ik zal het nog eens zeggen. Paulus zegt dat, hè. Wees blij, ik zal het nog eens zeggen, wees blij. Dat is voor zeker te zijn dat je het gehoord hebt en dat je blij wordt. Wees blij. Amen. En nu zou er geluid moeten zijn. Ik zal er beginnen, hè. Ik had dat misschien op voorhand moeten zeggen. Dat is de psalm die we gelezen hebben, hè. Opwekking 250. Hosanna in de hoogste hemelen. Hosanna, die komt in de naam van onze God. Zo in zijn naam, laten wij voor hem. Heere is zijn naam. Juist dan voor zijn aangezicht. We gaan naar de tekenen van brood en wijn. En ik laat die slide staan om de blijdschap aan te duiden. Ik heb dat gemaakt ik heb dat niet gemaakt. AI heeft dat van mij gemaakt. ChatGPT. Ik zeg, maak mij nu een keer een afbeelding waar dat... Ik heb dan een bijbeltekst gegeven, waar dat die vreugde van afspat. En dan kreeg ik deze en ik zeg, ja, inderdaad, dat spat er wel af. Ik heb dan zelf in een tekst daarop gezet, hè. Ik ben gered. Dat is wat we vieren als we de tekenen van brood en wijn aan elkaar gaan doorgeven. De Heer Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij is, niet voor zijn eigen, voor ons tot zonde geworden. Dat wil dus zeggen dat hij die uit de hemel kwam, de absolute heilige die nooit iets slecht, die nooit iets vies of vuil had meegemaakt, die leefde in een toestand dat wij ons, ja, zelfs in ons vrijmoedigste dromen niet kunnen voorstellen. He, zo wauw, zo geweldig, zo goed is het daar, zo shalom, zo compleet, altijd bij God, geen vuiltje aan de lucht. En daar is Jezus weggegaan, naar de aarde waar dat stinkt, laat ons eerlijk zijn, waar dat er dood is. Er is niks dat zo stinkt als een mens, hè? Echt waar. Dat is verschrikkelijk. Je moet maar een keer een klas binnengaan met tieners in de zomer. Elke avond merk ik het als ik mijn kousen uitdoe. En Jezus is gekomen. Ja, dat klinkt grappig, maar Jezus is gekomen vrijwillig om in die stank te leven, in die viezigheid. En niet een paar uur, een paar dagen. Nee, echt als mens. Compleet met ziel, geest en lichaam. Ja, zoals wij mens zijn, is die geworden. En zo heeft hij meer dan 30 jaar zonder enige fout geleefd. Ik ben nog vanmorgen niet tot hier kunnen komen zonder te zondigen. Ja, je hebt altijd zo'n chauffeurs die het beter weten dan ik, hè. Of, maar het is andersom. Geen enkele zonde, nooit, 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 nooit. En dat was de reden waarom dat hij in onze plaats kon sterven. Want het was nodig dat er iemand was zonder zonde. En dan heeft hij gezegd in Gethsemane, daar zag hij, het stond voor hem wat er ging gebeuren. Hij ging onze viezigheid op zich nemen. Hij was niet bang voor die slagen en die marteling. Niet zo bang als om van God verlaten te zijn. Want hij wist dat dat ging gebeuren. Als hij zonde zou worden, dan zou er scheiding zijn. Hij zou doodgaan. Weet je nog wat Jezus zei? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat leven ging dood. Wauw. Dood, hè? Echt dood. En dat gedenken we. Tekenen van brood en wijn. Brood spreekt ons over zijn lichaam. Dat gaan we eerst doorgeven. Ik weet niet wie dat er van dienst was. Zo, alsjeblieft. En als je wilt danken voor de redding, voel je vrij om dat luid op te doen. Stel u dat brood voor ogen en stel u de tabernakel voor ogen, waar dat, of de tempel, waar dat, dat gordijn hangt, het voorhangsel. En dan zegt de Hebreeën dat het voorhangsel scheurde en dat voorhangsel is zijn vlees. En daardoor mogen wij binnengaan in het heilige der heiligen, tot aan de troon van genade. Amen. En dan staat er dat Jezus na de maaltijd een beker met wijn nam, nog eens, want voor de maaltijd had hij er ook gedaan. En dan zei hij, die wijn, dat is mijn bloed, dat is het bloed van het nieuwe verbond. Elk offer in het Oude Testament had bloed nodig. En dus om onze zonden teniet te doen, was er ook bloed nodig. Van een smetteloos lam, en dat was de Heer Jezus. En dat bloed staat voor de ziel, de houder van de ziel. Dat was de reden waarom de Joden nooit het bloed mochten drinken, omdat daarin de ziel, het leven, zat. En als ik dat nu optel, ziel, geest en lichaam, zijn lichaam is verbroken, zijn ziel is voor ons uitgegoten in de dood. En wat was het laatste wat Jezus zei aan het kruis, voordat hij zei, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus hij legde de mens, zijn persoonlijkheid, compleet af. Ziel, lichaam, of lichaam, ziel en geest. Lichaam. Op het leven, wil dat zeggen. Wees blij. Omdat u gered bent. Ik zal het nog eens zeggen. Wees blij. Amen.
We gaan samen afsluiten. De mededeling kunnen jullie vinden in potscherven. Ik denk dat er nog blaadjes zijn achteraan voor de mededelingen. We gaan een laatste lied zingen. Kijk naar het lam. We gaan recht staan. Eén naam verdient onze aanbidding. Eén naam verdient onze aanbidding.
Hey, you. Hij is waardig.
Vader, dank u voor deze, voor dit moment, deze ochtend dat we hier samen mochten komen. Dank u wel dat we mochten leren over blijdschap, over vreugde. Vreugde die wij hebben in u, vreugde die u heeft in ons. Vanuit dat u ons blijft, dat u ons verder zet op weg in deze wereld. Deze vreugde, deze liefde, deze vrede brengend rondom ons. Dat samen mensen mogen aanraken. Dank u, Vader, voor dit moment. Dank u voor deze ochtend. Amen.